Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Schrijf je leven podcast, waarbij ik, Irene van Gent, in gesprek ga met ondernemende vrouwen en mannen die het leven creëren dat het beste bij ze past. En vandaag ga ik in gesprek met Nicole Olsthoorn, ook wel bekend als de Celtic Goddess. Nicole is een psychic priestess en feminine leadership consultant, succesvolle vrouwelijke ondernemers die 100% in alignment met hun zielsmissie en levensdoel willen leven, liefhebben en leiding geven. In haar werk als leadership consultant trekt Nicole vaak vrouwelijke ondernemers aan die een connectie hebben met het oude Atlantis en de lineage of the rose. En de hele mond vol. En we gaan het vandaag een beetje anders doen dan de andere keren. Nicole en ik kennen elkaar al een vrij lange tijd. We bewegen enorm met elkaar mee in hoe we ons bedrijf en ons leven op de voor ons best mogelijke manier kunnen leven. En daarom doen we het vandaag een beetje anders dan je in de vorige podcast gewend bent, waar de eerste vraag altijd was, hoe creëer jij het leven dat het beste bij je past? Maar vandaag gaan we het hebben over schrijven. Namelijk, eerst welkom Nicole, laten we dat voorop stellen.
Dankjewel.
Dat je je verhaal ook in het Nederlands wilt delen, want dat is voor jou natuurlijk eigenlijk wel anders dan je gewend bent. Omdat je je volledig richt op het Keltische land in Groot-Brittannië. Maar goed, we gaan het hebben over schrijven en over de rol die schrijven in jouw leven speelt. We gaan het straks hebben over het boek dat je aan het schrijven bent. Maar nu eerst, welke rol speelt schrijven in jouw leven?
Een grote rol. Welke rol speelt schrijven in mijn leven? Nou, schrijven is voor mij altijd een droom geweest. Ik weet dat ik als tiener ook dagboeken schreef. En ik ben er op een gegeven moment mee opgehouden. Er kwam een leeftijd dat ik het kinderachtig vond om in een dagboek te schrijven. Dus ik ben daarmee opgehouden toen. Maar dagboeken vol schreef ik. En ik ben eigenlijk... is dat geweest? 2011 ben ik weer begonnen met schrijven. En de reden dat ik begon is omdat ik enorm verlangde naar contact maken met mijn spirituele gidsen. En de manier waarop ik dacht dat het beste zou zijn, was door een dagboek bij te gaan houden en gewoon letterlijk in gesprek te gaan met ze. Dus vragen te stellen en dan de antwoorden te channelen. En zo ben ik weer begonnen met schrijven in 2011 en ik ben eigenlijk niet meer opgehouden. Inmiddels is de contact met mijn spirituele gidsen gaat niet alleen maar via schrijven meer. Hoewel het wel nog een belangrijke rol speelt. Ik doe het ook niet meer elke dag. Ik heb dat toen echt 3 jaar lang elke dag volgehouden. Ik ben ook mijn dromen toen gaan opschrijven. Ook 3 jaar lang elke nacht mijn droom helemaal uitgeschreven. Helemaal uitgeplozen met een dromen-encyclopedie. Om ook mijn psychic abilities, mijn helderziendheid en dergelijke te vergroten en te laten groeien. Ik was er echt enorm toegewijd aan om dat te doen. En het schrijven heeft daar dus altijd echt een grote rol in gespeeld voor mij. Dus dat is één. En later heeft schrijven ook voor mij een hele therapeutische werking gehad. Ik heb heel veel geschreven voor mezelf. Achter de schermen dingen opgeschreven. En nu merk ik dat ik het... Het is niet zozeer meer in een dagboek schrijven, hoewel dat soms ook wel gebeurt. Maar voor mij is het opschrijven kan ook een manier zijn van ventileren. Dus klap ik mijn laptop open en dan schrijf ik een zin en dan is dat eruit, zeg maar. En dan klap ik hem weer dicht en dan is het goed. Maar het is altijd schrijven geweest. En nu dus ook in de vorm van een boek. Ook dat heb ik al meerdere pogingen ondernomen om een boek te schrijven. Het is nog nooit volledig gelukt. En er gaat nu met jouw hulp verandering in komen. Dus ook dat, schrijven.
Ja, mooi. Ja, het is ook mooi hoe het evolueert. Hè? Zo van, eerst voor jezelf schrijven en dan zit het al een soort van in je systeem. En op het moment dat je dus al heel veel aan het schrijven bent, dan komt dat verlangen ook om met dat schrijven misschien wel wat te doen naar de buitenwereld toe. Nou, je bent volgens mij ook wel, je schrijft ook veel op social media en in blogs. Volgens mij meer social media, geloof ik, dan
meer social media dan blogs. Hoewel ik wel merk nu dat mijn social media ook er even wat minder is. Ik heb ongelooflijk veel geschreven in de afgelopen 8 jaar of zo. Het was 2015, ik heb toevallig teruggekeken, 2015 dat ik voor het eerst op Facebook kwam. Toen nog op een andere account. Die account is uiteindelijk gehackt, dus ik ben overnieuw moeten beginnen. Maar 2015 begon ik en toen ben ik inderdaad gaan schrijven online op social media. Toenertijd over mijn avontuur, nomadenavontuur. Dat heb je ook nog gevolgd. En hoe ik uiteindelijk van Nederland bij Wales terecht ben gekomen. Maar later inderdaad ook gewoon ja, mijn perspectief, mijn mening, mijn inzichten, dingen die ik geleerd heb, dingen die ik zie. En nu merk ik dat daar ook weer meer een switch in komt, dat ik enorm veel zin heb om meer blogs te gaan schrijven. En ook daarbij jouw hulp mag ontvangen, wat heel fijn is. Want dat heb ik ook wel gemerkt, Irene, is dat ik... Het schrijven is voor mij zo'n verlangen en altijd geweest, dat ik ook dat ik er ook soms voor wegloop. Dat ik het soms ook heel lastig vind om het toe te laten, omdat ik er zoveel plezier uit haal. En ik heb echt moeten leren om van mezelf te houden om meer plezier te kunnen hebben in het leven. En de werkelijke dingen te doen waar ik blij van word, in plaats van de dingen waarvan ik dacht dat ik ze moest doen. Om bijvoorbeeld geld te verdienen of een onderneming te draaien of wat dan ook. En ik heb nooit, in mijn hoofd had ik nooit bedacht dat schrijven lucratief kon zijn. En ik voel nu gewoon, ja, maar dat verlangen is gewoon nu niet meer weg te stoppen. Er moet nu geschreven worden. En dacht ik, ja, dan heb ik dus ook hulp nodig. Want in mijn eentje loop ik er steeds voor weg. Dat,
ja.
Dat wil ik niet meer.
Nee. Ja, mooi. Mooi. Ja, en je... ik zei net al even in je intro... en daar gaat ook je boek over. The Lineage of the Rose. En er zijn veel mensen die daar nooit van gehoord hebben, denk ik. Althans, met luisteraars van mijn podcast zullen er niet allemaal van gehoord hebben. Ik had er voordat ik jou kende ook niet van gehoord. Onlangs heb ik dus ontdekt dat ik ook onderdeel van die lineage ben. Maar alsnog weet ik er vrij weinig van. Dus ja, vertel eens wat. Wil je daar wat meer over vertellen?
Ja, daar wil ik. Ja, natuurlijk wil ik daar meer over vertellen. Tuurlijk. Ja, jeetje. Nou, allereerst wil ik zeggen dat. Weet je, dat soort concepten, de lineage of the rose. Het zijn. Mystieke concepten, metafysische misschien wel. Dus in dit geval, het is iets wat ik voel, wat ik doorkrijg, wat ik zie vanuit mijn spirituele gidsen en mijn team en verschillende dimensies en realiteiten waarin ik verbinding maak, of waarmee ik verbinding maak met verschillende energieën van die plekken. Dus dit is mijn invulling daarvan. En het kan heel goed zijn dat... Er zijn ongelooflijk veel mensen, en met name vrouwen, die wel van de Lineage of the Rose hebben gehoord en daar verbinding mee hebben en ongelooflijk veel mooie dingen doen daarin. En die hebben ook allemaal hun eigen ervaringen daarin. Dus er staat niks in steen gebeiteld in die zin. Weet je, er is niks van wat ik zeg, dat is hoe het is. Zo werkt het niet. Maar hoe ik de Lineage of the Rose heb ervaren is dat het een lineage is. Dus Ik heb het letterlijk nog gegoogeld net, van wat is nou de beste vertaling van lineage, van Engels naar het Nederlands. En dan komen er woorden uit als afstammeling, of afstamming, of voorouderlijn, zou dan misschien nog het beste zijn. Maar het is niet zozeer dat het door een bloedlinie doorgegeven is. Het is meer een mystieke, een spirituele afstammeling, of voorouderlijn, waarmee je je verbonden voelt. En voor mij is het een linie die, waarvan ik voel dat die is begonnen in het oude Egypte, in het oude Atlantis eigenlijk, moet ik zeggen. Met goddess Isis. Iedereen kent haar als Isis, maar haar originele Egyptische naam is Aset. Dus goddess Aset. En zij is een goddess, omdat, en weet je, en dat is in de loop van de historie, wordt er natuurlijk ook. Kan iemand tot een goddess status verheven worden, zeg maar. En we weten natuurlijk nooit zeker of hetgene wat we kennen over die persoon, of dat ze überhaupt wel echt heeft bestaan, en wat haar functie was toen in dat leven, of wat voor een leven ze heeft gehad. Dus we kunnen nooit met zekerheid zeggen datgene wat we horen of zien of ervaren van zo'n archetypisch figuur, of dat dat echt is gebeurd. Maar de manier, hoe ik het ervaar, is dat een goddess in die zin gaat over het belichamen van je essentie, van je ware essentie, van je goddelijkheid. En het Atlantis, het oude Atlantis, is een van de lost lands, van de oude beschavingen, waar meerdere, nou ja, weet je, er zijn ongelooflijk veel dingen die je kunt vinden over Atlantis. Bestaat het wel, bestaat het niet, maar het is in ieder geval, hoe ik het zie, het maakt niet eens uit of het echt bestaan heeft in die zin. Het is ook een bepaalde frequentie waar je op in kan tappen. En de frequentie van Atlantis in die zin is de frequentie van het oude Egypte, van de rijkdommen van toen, van de kennis, de intelligentie, higher consciousness, echt het hoge bewustzijn. Dus goddess Isis, Aset, staat in die zin symbool voor het vrouwelijke en het belichamen van het vrouwelijke en van de vrouwelijke essentie. En de Lineage of the Rose is dus stamt af van haar, of in ieder geval vanuit die idee dat je dus je vrouwelijkheid belichaamt en je vrouwelijke essentie belichaamt. En ook vanuit het idee dat God of het Source, heel veel oude beschavingen en volken zien Source als een vrouw. Degene wat leven geeft, weet je, de baarmoeder van een vrouw. Dus op die manier is de Lineage of the Rose voelt voor mij als de lineage van de divine feminine, van het goddelijke vrouwelijke en dat belichamen. Als vrouw, kan ook als man, hè, maar ik richt me gewoon op vrouwen, ook omdat ik in dit leven een vrouw ben. En dat wordt doorgegeven. En hoe ik dat dan voel, is dat die en ervaar en zie, is dat dat ook doorgegeven wordt. Historisch gezien, zeg maar, is het naar verschillende delen van Europa vertrokken en ook naar andere delen van de wereld, maar met name binnen Europa. Terechtgekomen bij Mary Magdalene en Joshua ook, waarbij de Magdalens, die ken jij ook nog wel, is ook een collective van Ascended Masters, waar ik regelmatig een verbinding mee heb en die regelmatig boodschappen doorgeven. Ik ga niet helemaal in detail wat zij allemaal zijn en hoe ik dat zie. Maar in ieder geval hebben zij ook die wijsheid van de Divine Feminine weer doorgegeven. En de Divine Feminine moest underground. Gewoon zeker in het Romeinse. Toen de Romeinen kwamen. En het katholicisme en het christendom. En hoewel, het is ook grappig, want het is. Ik zeg het christendom, maar ik bedoel daarmee niet Yeshua. Want Yeshua is nooit religieus geweest. Het zijn de mensen na hem die er een religie van gemaakt hebben. En dan ook nog eens alle vrouwelijke essentie volledig van de kaart hebben geveegd. Maar die lineage van die vrouwelijke essentie is altijd doorgegeven. He, vrouwen ondergronds, maar ook in onze collective consciousness. Via onze psychic abilities kunnen we daarop intappen, kunnen we dat voelen, kunnen we dat doorvoelen. En uiteindelijk is dat via Mary Magdalene Joshua ook, want zij hebben reizen gemaakt ook naar het Keltische land, in Groot-Brittannië terechtgekomen, is dat ook hier terechtgekomen en ook in een andere lost land, wat mensen ook wel kunnen, namelijk Avalon. Avalon is een land wat met name bekend is uit de mythologie ook van King Arthur. Wederom, weet je. De vraag, heeft het echt bestaan? Bestaat het echt? Uiteindelijk denk ik, het maakt niet eens zozeer uit, want ook dat is weer een frequentie waar je op in kan tappen. Waar staat Avalon voor? Wat betekent dat voor jou? En voor mij is Avalon echt een land wat staat voor de godin, dus de godin in jezelf, maar met name ook een frequentie waarin mannelijke en vrouwelijke samengaan. En het een Divine Union, de goddelijke liefde en de Divine Union, zowel op etherisch en non-physical, dus het niet-fysieke niveau, als het fysieke niveau. Avalon is de wereld die bekend staat als van de priestesses, de priesteressen van Avalon en de druïdes. En er zijn ook andere verhalen over druïdes en die hebben dan weer echt bestaan. Dus ja, er is zoveel onduidelijkheid daarin en daarover. En ik heb me de lange tijd door laten tegenhouden van om dan mijn perspectief te delen. Omdat het moment dat je onderzoek gaat doen, kun je er gewoon. Het is gods onmogelijk om erachter te komen wat echt is en wat niet echt is. En dus heb ik gewoon het vertrouwen op datgene wat ik voel, wat voor mij doorkomt en wat ik hoor en doorkrijg van mijn gidsen. Maar die hele linie is dus eigenlijk de linie of het vrouwelijke, van het vrouwelijke en de vrouwelijke energie en de vrouwelijke essentie. En hoe dat doorgegeven is door middel van niet eens zozeer schrift, maar door middel van spreken, door middel van verhalen vertellen, door middel van de vrouw op dochter, van moeder op dochter, op kleindochter. Dus de linie, letterlijk de linie van het vrouwelijke. En die is doorgegeven, alleen in onze maatschappij is dat niet meer zozeer, wordt dat niet meer zozeer doorgegeven in bloedlijn op dit moment. En hebben wij dus als vrouw het echt te vinden op een andere manier. Van oké, hoe kan ik me nu verbinden met die vrouwelijke essentie? Op een andere manier, want als ik het misschien niet van mijn eigen moederlijn ervaar of krijg, of zoals ik dat graag zou willen, of zoals ik dat voel dat ik nodig heb, wat heel, heel normaal is, want niet normaal, maar het is vrij zeldzaam dat het in deze periode gebeurt, zeg maar, dat die wijsheid doorgegeven wordt. Dus we hebben op andere manieren daar op in te tappen. En de Lineage of the Rose is voor mij een manier om dat te doen en om dat ook door te geven aan andere vrouwen. Dus een mond vol, en ik merk terwijl ik dit zit te praten, en er komt ook van alles uit. Dit is voor het eerst dat ik dit ook in het Nederlands deel, dus ik merk dat ik een beetje aan het zoeken ben naar de juiste woorden. Maar er komt dus ook een hele mond vol uitrollen, zoals je hoort.
Ja, ik vind het ook. Het was grappig, want ik dacht, ja, zal ik nu tussendoor een vraag stellen? Maar ik zat echt heel geboeid naar je te luisteren, omdat ik gewoon dacht, nou, waar gaat dit heen? En wat ja, nou.
Ik begon te vertellen, ik denk, waar ga ik nou beginnen? Maar het komt helemaal uitrollen. Dus ook dit is, denk ik, ik zet mezelf aan de kant en ik laat de woorden stromen die stromen.
Ja.
En dit is nu het verhaal zoals het nu klopt voor mij.
Ja.
En het zou best kunnen zijn dat ik, weet je, in de loop van de periode, of zeker als ik helemaal in dat boek duik, dat er details naar boven gaan komen of andere dingen naar boven komen, waardoor ik mijn visie aan te passen heb. Maar dit is hoe ik het nu ervaring voel. Ik vertrouw erop dat de woorden zijn die jouw luisteraars of weet je, mensen die hier naar luisteren, dat die dit te horen hebben, die dit tot zich kunnen nemen.
Ja. Mooi. Ja, weet je wat ik ga misschien een gekke link leggen, maar jij zit voor jouw altaar, ik zit naast mijn altaar en ik weet dat op jouw altaar en op mijn altaar ligt ongeveer hetzelfde, namelijk een verzameling oliën, kristallen en kaartendeks. Jij hebt ook rozen, ik niet. Ik heb een Boeddha beeldje ernaast staan. Maar waarom ik dat aanhaal is omdat ik afgelopen week een kleine cacao-ceremonie met mezelf deed voor mijn altaar. En ik me afvroeg, goh, wat is het toch interessant dat wij al deze dingen nodig hebben om die verbinding te maken. En jij noemt nu in jouw verhaal, of beschrijf je dat dus die lijn niet meer wordt doorgegeven. En ik of het niet meer via de bloedlijn wordt doorgegeven. Dus dat je van je moeder, je oma niet die soort van initiatie in je vrouw zijn krijgt. En eigenlijk is dat meteen het antwoord al op die vraag die ik had terwijl ik naar mijn altaar aan het kijken was. Van wat heb ik dus nodig om die verbinding wel te kunnen maken? En omdat we, in mijn optiek, maar ik ben wel benieuwd hoe jij erover denkt, een soort van vergeten zijn wie we in essentie zijn, hebben we nu dus tools nodig om dat weer te kunnen doen. Hoe zie jij dat?
Ja, ik denk dat je dat heel mooi omschrijft. Ja, ik zou het zelf niet heel anders kunnen of beter kunnen verwoorden eigenlijk. Ja, dat is toch de essentie?
Ja, ja.
Ja, weet je, en wat er dan ook nog. Ja, want ik merk zelfs dat als ik daar. Als ik het niet heb. Dus ik ben het. Wij hebben alle twee nomadenleven gekend. En onlangs heb ik ook. Ik ben. Onlangs ook weer een tijdje onderweg geweest, zeg maar. En dan heb ik dus niet een altaartje. Ik heb wel dingen die ik doe of dingen die er dan in mijn koffer zitten, waardoor ik toch wel iets kan creëren. Maar ik heb niet een altaar, ik heb niet mijn rozen staan, ik heb niet die dingen staan. En ik raak dan gelijk van de wap. Ik merk echt dat ik dan zo ongelooflijk mijn best moet doen om mezelf gecenterd te houden en in mijn essentie te houden. En ik wil daarbij ook zeggen dat we hebben het nu over vrouwelijke essentie, hè? En essentie voor mij is niet zozeer alleen vrouwelijk. Het is mannelijk en vrouwelijke essentie. Maar wat ik wel voel is dat ik als vrouw een verlangen heb om me te verdiepen in mijn vrouwelijke essentie, juist omdat ik zo voel hoe dat niet meer is doorgegeven, zoals dat voorheen, centuries ago misschien wel gebeurde. En ook hoe dat. Het is gewoon. Het wordt steeds meer, weet je, weer in onze maatschappij. Want de wereld waarin ik leef, zijn er ongelooflijk veel vrouwen die zich in deze wereld bevinden en bewegen. Er zijn zo ongelooflijk veel ondernemers die ik ken, die allemaal met hun vrouwelijke energie en vrouwelijke essentie werken. Dus voor mij is dit is mijn wereld. Ik zit hier helemaal in. Maar ik besef me heel goed dat voor heel veel vrouwen dat niet het geval is. En dan is inderdaad je verbinden of in ieder geval dingen creëren waardoor je je wel weer verbonden voelt met van ja, wie ben ik nou eigenlijk als vrouw? Want dat is waar vrouwelijke essentie over gaat voor mij. Wie ben ik nou als vrouw? En niet alleen maar als business owner of ondernemer, als je dat bent, of als wat voor een rol je dan ook hebt in je werk, of als partner, of als moeder, of als dochter, maar gewoon ik, wie ben ik als vrouw? Wie wil ik eigenlijk zijn? Weet je, hoe wil ik me kleden? Hoe voel ik me goed? Hoe voel ik over mijn lijf? Weet je, zoveel vrouwen voelen zich niet prettig in hun eigen lichaam. Why? En ik ken het, hè? Oh jongen, man, ik heb echt voor de spiegel gestaan en ik heb mezelf gehaat. Maar om jezelf weer, om je goed te voelen als vrouw, is het zo van belang dat je gewoon volledig jezelf kan omarmen als vrouw en denkt, hé, wie ben ik eigenlijk als vrouw? Hoe wil ik mij identificeren met mijn vrouwelijkheid? Wat betekent dat voor mij? En in mijn geval betekent dat inderdaad, ja, het kan heel cliché zijn, voor anderen is het iets anders, maar voor mij is dat rozen. Orakelkaarten, edelstenen, essentiële oliën, alle dingen die mensen wellicht boehoe vinden, of die enorm geassocieerd worden met het vrouwelijke, maar ook de natuur. Weet je, de ruige, wilde natuur. Ik heb 6 jaar in Wales gewoond. Nou, een uiterste puntje in het westen. Daar gaat het er ruig aan toe, hoor. Het vrouwelijke is niet alleen maar schattig en lief en poesaardig, zeg maar. Ze is ook ruig en wild en wat is het woord? Onvoorspelbaar, dat is het woord. En dat kan ook heel veel angst inboezemen. Maar dat is wel ook waar het juist heel leuk wordt. Dus
En
ja.
als je het dan hebt over angst inboezemen, want je noemt ruig, onvoorspelbaar. Het zijn inderdaad, het zijn niet zo snel de termen die je op een vrouw zou plakken, want dat voelt dan weer een beetje hard en mannelijk of zo, weet ik niet. Hoe
Ja,
zie je dat
het ruikt
in.
misschien wel, ja. Maar ja.
Onvoorspelbaar vind ik echt heel logisch bij een vrouw, want ik denk dat heel veel vrouwen super onvoorspelbaar zijn. Zeker voor mannen, maar ook voor elkaar en voor zichzelf. Misschien wel omdat je juist zo intuned elke keer weer op je gevoel en dan opeens voelt: oh, is dit nog wel de bedoeling?
Ja. Ja, maar dit is het mooie van vrouwen. Vrouwen die. En van vrouwen die echt in verbinding staan met hun vrouwelijke essentie, met hun gevoel, met hun lichaam. En dat is waarom het voor heel veel mannen ook zo moeilijk te vatten is. Want een man vraagt van nou, hoe voel je je? Of hoe gaat het met je? Of wat ben je, whatever, weet je? En dan zeg je ja, nou ja, ik voel me eigenlijk wel goed. En een minuut later kan het helemaal anders zijn. En dat maakt het zo onvoorspelbaar. Die man denkt, what the fuck, ik heb je gewoon net. Excuse my language. Ja, bij mij komt af en toe een woord uit. Maar dat bedoel ik dus ook met we hebben ook dat ruige randje, weet je. We zijn niet alleen maar. Ja, nee, ja, er zitten ook ruige randjes aan die vrouw, de wildheid. Ik zeg, misschien is het woord beter, de wildness, de wild wisdom is ook een term wat. wat ik vaak genoeg noem en benoem. Maar ja, dan is het voor mannen dus heel moeilijk te begrijpen hoe een vrouw dan werkt, omdat wij ons constant anders kunnen voelen. Maar hoe ik dat altijd zeg en uitleg ook, is van nou, als je kijkt naar de natuurlijke ritmes van onze lichamen, hè, onze lichamen zijn letterlijk anders. Een mannelijk lichaam is vrij lineair en zijn cyclus is, je zou kunnen zeggen, 24 uur. Dus hij staat op, hij heeft een cyclus, weet je, het staat op, wordt wakker, gaat naar zijn werk, einde van de dag, whatever. Weet je, dit is een cyclus en dat is een vrij lineair proces. Een vrouw! Mijn hemel, wij staan niet alleen maar op, weet je. Nee, tenminste, weet je, volledig met je lichaam in verbinding staan, betekent dat je constant aan het voelen bent van, wat voel ik nu, en nu, en nu, en nu, en nu. En het is een constante dans met dat wat je van binnen voelt en dat wat je voelt dat de buitenwereld van je verwacht en verlangt. Dus onze cyclussen, wij zijn niet lineair, wij zijn circulair, constant. En dat betekent dat wij onze cyclus, het kan soms dus heel onvoorspelbaar lijken. En vrouwen kunnen er ook op afgerekend worden dat ze dus minder productief zijn. Maar we zijn niet minder productief. We hebben alleen een andere cyclus. Dus onze cyclus, weet je, onze meest natuurlijke cyclus uiteraard is die van de menstruatie. Die duurt gewoon 28 dagen als je tenminste op regelmatige cyclus hebt. Maar ook als je geen regelmatige cyclus hebt, bloedcyclus hebt, dan nog heb je een relatieve cyclus energetisch gezien als vrouw van ongeveer een maand. Omdat we ook nog eens verbonden zijn met de cyclussen van de natuur en de cyclussen van de maan. Nou ja, dat soort dingen. En mannen hebben die cyclus niet. Dus die zijn veel lineair. Dus het is, een man kan zeggen, nou ja, ik moet naar punt Z. Weet je, oké, okay, ik ga gewoon van A naar Z. En daar gaan we heen. Of A naar B. Ik zeg Z. Maar ik moet naar punt B. Hoe kom ik naar punt B? Oké, dan moet ik die en die en die stappen volgen. Hoppakee, en we gaan. En als je dat lijkt in eerste instantie, lijkt dat de meest efficiënte en logische manier. En ook de meest snelle manier. En de meest productieve manier. En dat kan het geval zijn. Maar een vrouw, als die zegt, nou, ik moet naar punt B. Je kan zeggen, ik kan dit en dit en dit doen. Maar die voelt in haar lichaam, oké. Okay, wat gaat het grote geheel mij vertellen? Hoe kom ik nou het beste van punt A naar punt B? En zij is als een vessel, als een kanaal, als een medium. En ze laat de volledige kosmos en de volledige essentie van het leven door zich heen stromen. En gaat vanuit daar bewegen en vanuit daar creëren. En dan kan het betekenen dat ze niet letterlijke stappen volgt van A naar B naar 2 enzovoort. Maar dat ze zegt, nou, ik moet nu eerst daarheen en dan daarheen en daarheen en daarheen en daarheen. Dus voor iedereen die van buitenaf kijkt, lijkt het alsof ze compleet alle kanten op gaat. Niet weet waar ze mee bezig is. Compleet van het pad afgeraakt is. Ook nog eens de ene keer verdrietig is en de andere keer blij is. En nou ja, emotioneel onstabiel wordt het dan geroepen. Nog niet zo heel lang geleden werd daar label hysteria op geplakt. Dus vrouwen en het vrouwelijke essentie wordt gewoon niet begrepen in die zin. Maar wat er gebeurt, is het moment dat zij zich volledig daaraan over kan geven. En de hele, ga er maar na, als je de hele kosmische creatie, het universum, de kracht van het leven zelf door je heen laat stromen. Wat gaat er dan uitkomen? Misschien dat je dan niet bij punt B komt, maar punt C of D. En dat punt B, dus het doel wat die man heeft gesteld, is een doel. Dat is een doel wat hij met zijn hoofd kan begrijpen. Maar wat die vrouw heeft gesteld, en het vrouwelijke, dat is ook dat doel. Maar omdat ze de volledige creatie door zich heen laat stromen, is ze in co-creatie bezig met Source, met de godin, met God, met life itself. Dus wat zij kan creëren is vele malen groter, vele malen effectiever, vele malen... De potentie daarvan is vele malen groter, laat ik het zo zeggen. En de impact daarvan kan vele malen groter zijn. Mits, en dit is waar het vaak fout gaat, mits een vrouw die energie dus kan channelen, er niet voor wegloopt, erin blijft, trouw blijft aan dat gevoel, de stappen blijft volgen en niet bang is voor de kracht ervan. Want het is haar eigen kracht, haar eigen essentie. En dat is waar die wildheid terugkomt. niet bang is voor de wildheid en voor haar eigen kracht en haar eigen power. En erop vertrouwen dat ondanks dat ze dus niet de stappen volgt zoals de meest logische, rationele mensen dat zouden zeggen. Je moet van A naar B, zo, 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 zo. Maar haar eigen gevoel daarin volgt, haar eigen connectie met haar eigen essentie. Ja, dan gebeuren er. Het is heel cliché om te zeggen. Then miracles happen. Het is zo fucking cliché om dat te zeggen. Maar dan wordt het leven zoveel dieper, zoveel mooier, zoveel groter. En de resultaten gaan er ook naar zijn, zeg maar. En dit is iets wat ik met volle overtuiging zeg. Ik weet dat er genoeg mensen in mijn leven zijn die daar anders over denken. En er is ook een punt waarin je als je dit pad loopt, waarbij jij de resultaten ziet, maar de mensen om je heen nog niet. Dat is het lastigste. Want dan moet jij toch je pad blijven lopen. En de mensen om je heen zien de resultaten niet. Dus ze geloven nog steeds niet in waar jij mee bezig bent. En toch heb je je pad te blijven lopen. En toch heb je te vertrouwen in de resultaten gaan er komen. Maar ze gaan er komen op een manier die je co-creëert met het grote goddelijke geheel. En met iets wat zoveel krachtiger en zoveel groter is. Niet omdat je het, niet vanwege de resultaten, maar omdat je werkelijk belichaamt. Weet je, het is het proces wie jij wordt. In die stappen. Dus als jij een doel hebt van nou, ik wil aan het einde van het jaar wil ik een succesvol bedrijf hebben en jij volgt bepaalde stappen, prima, weet je, maar dat kan heel erg op wilskracht gericht zijn. Als jij zegt ik wil aan het einde van het jaar een succesvol bedrijf hebben, hoe ik dat aanpak en jij volgens mij ook, maar is dat je dan volledig gaat voelen van oké, wie moet ik zijn? Op welke energie heb ik te belichamen? Wil ik dat kunnen bereiken? En dan weet je ook dat het niet alleen maar gaat over dat succesvolle bedrijf. Dan gaat het over de impact die je hebt met dat bedrijf. Op het grotere geheel. Op je familie, je community, op alles. En zelfs op de evolutie van de wereld. Op een betere wereld. Dus dat bedrijf is iets wat niet alleen maar een succesvol bedrijf is. Nee, het is een hele legacy die erachter komt. Het is zoveel meer, omdat voor een vrouw alles connected is. Nou, dit alleen al, dit hele verhaal. Ja, dat is. Dat kan voor een man, die kan echt. Poef, weet je, dat is veel. Dat is heel veel. Ja, vrouwen zijn heel veel.
Ja. Ja, hey, en wat ik dan, wat ik zit dan, ik bedoel, ik ken je en ik ken dit verhaal.
Als ik helemaal begin te praten, hou ik niet meer op, hè? Dat weet
nee, nee, dat wou ik helemaal niet zeggen. Nee, ik zit heerlijk om naar je te luisteren. Maar de vraag die dan bij me opkomt voor mensen die hier nog niet zo bekend mee zijn, want er zijn natuurlijk luisteraars die dat nog niet zo bekend mee zijn met deze manier van leven. Hoe kom je daar? En ik weet dat we zijn vrouwen, dus het gaat niet via een rechte weg. Dus het gaat al met hobbels en met omwegen. Ik weet dat het niet, dat je niet een one size fits all approach hebt. Maar het gaat vooral over dat, volgens mij over dat stukje overgave aan wat jouw missie hier op aarde is. Denk, mag ik dat zo zeggen? Dat je dan. En, hoe heb je een tip of een suggestie hoe je daar nou, bedoel, hoe je daar kunt komen? Hoe je,
ik snap je vraag en ik moet ook giechelen, want het is natuurlijk een hele rationele. Ja, maar hoe dan? Hoe dan?
Ja, ik snap hem. Ik snap wat je bedoelt en ik daarom heb ik ook zo moeite om de vraag te stellen, want ik.
Ik snap het. Ja, maar dit is tegelijkertijd. Dus dit is precies wat heel veel vrouwen hebben. En wat ik ook bedoel, ik ben daar niet mee onbekend. Weet je, ik heb zo lang, jarenlang afgevraagd. Ja, maar hoe dan? Hoe kom ik daar dan? En dan zijn er ook nog regelmatig mensen, inclusief ikzelf, want ik kan het ook wel zeggen. Maar ja, hoe is niet het juiste vraag? Hoe is niet de juiste vraag? Zolang je nog de hoe-vraag hebt, ben je er nog niet. Nou, echt. Dacht ik, ik kon iemand de nek al omdraaien. Maar wat ik je eigenlijk hoor vragen is, het is niet zozeer een vraag die ik je hoor stellen, hoewel je hem wel probeert in een vraagvorm vorm te geven, van ja, hoe kom ik daar dan? Het is meer een verlangen wat ik in die vraag hoor, van oh, ik wil dit zo graag. Weet je, ik wil dit zo graag. Ik wil zo graag hoe ik het beste kan omschrijven, is één ding leven in je leven en voelen dat er iets anders mogelijk is. Dus je voelt zo diep van binnen in je hele wezen, ja, er is iets anders. Wat ik nu doe, klopt gewoon niet helemaal. En er is iets anders voor me weggelegd. En hoe ik het moet noemen, weet ik niet. Dus ik noem het dan maar een zielsmissie, of ik noem het een life purpose, of ik noem het een whatever. Hoe ik het ook wil noemen. Maar er is iets wat mist of wat niet helemaal op zijn plek valt. En hoe kom ik daar dan? En hoe kom ik daar dan achter? Dus er zit zo'n diep verlangen achter. En ik zeg altijd tegen iedereen die dat verlangen heeft, van nou, jouw verlangen naar dat willen weten of die helderheid hebben van ja, wat is dat? Wat is mijn zielsmissie? Of wat is dat gevoel? Is eigenlijk een verlangen naar jezelf. Naar erachter komen wie jij nou werkelijk bent. En naar jouw essentie. En dat is een herinnering. Dat is een herinnering die te herinneren wie jij bent. Hè? Als goddelijk wezen, als spiritueel wezen, als wie ben jij in essentie? En dan wil ik ook nog zeggen dat voor mij heel lang is het op een soort cognitief niveau blijven steken. Dus dan wist ik verstandelijk gezien wel, ja, nou ja, ik ben een spiritueel wezen en ik heb een fysieke ervaring, weet je, al die standaard dingen die dan geroepen worden. Tenminste, in mijn kringen zijn het die standaard zinnen die geroepen worden. Dus ik wist het cognitief wel, toch werkte het niet voor mij. En waarom dan niet? Omdat ik het niet volledig kon voelen in mijn lichaam. Ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar ik heb ook een lijf. Weet je, je bent een spiritueel wezen in een fysiek lichaam. Oké, ja. En dan? Ja, weet je, hoe, ja, en dan? Hoe ga je dat dan? Toch? Hoe ga je dat dan? Wat, en dan, ja, leuke informatie, maar wat moet ik ermee? Nou ja, wat betekent dat dan voor jou? Dat zijn de vragen die je jezelf kan stellen. Ik ben mezelf vragen gaan stellen. Wat betekent dat nou eigenlijk voor mij? Wat betekent dat? Oké, ik ben, als ik inderdaad een spiritueel wezen ben in een fysiek lichaam, wat betekent dat dan voor mij? Of als ik mijn vrouwelijke essentie, wat betekent dat dan voor mij? En ik ben dus ook mezelf vragen gaan stellen. Wat ik net ook al zei, van oké, ik ben niet alleen maar, als ik dan inderdaad een spiritueel wezen in een fysiek lichaam ben, ja, dan kan ik, nou oké, dan ben ik, ja, maar ik ben ook een vrouw. Ik ben in dit leven ben ik een vrouw. Oké, wat betekent dan vrouwelijkheid voor mij? En niet alleen dat, ik ben ook vragen stellen over wat betekent een partner zijn voor mij. Weet je, wie ben ik als partner naar mijn geliefde. Wie ben ik als lover naar mijn geliefde? Wie ben ik als dochter naar mijn moeder of naar mijn vader? Wie ben ik als zus naar mijn broer, maar ook naar jou? Weet je, wie ben ik als vriendin? Wie ben ik? Welke rollen speel ik allemaal? En wat betekent dat voor mij? En hoe kan ik dan die spirituele essentie die ik dan, hè, die non-physical presence, hoe kan ik dat dan volledig in die relaties brengen op een manier dat het voor mij goed voelt en kloppend voelt? Zodat het niet twee aparte dingen blijven, maar dat het één wordt. En echt dat belichamen daarvan. Dus ik zou in die zin dus, om je vraag te beantwoorden, hoe dan? Ik zou iedereen altijd aanraden om jezelf dat soort vragen te gaan stellen. Van ja, wat betekent dat nou eigenlijk voor mij? Zelfreflectie. Nou, dan kun je het schrijven natuurlijk ook weer mooi bij gebruiken. Wat betekent die journalen? En echt daarvoor de tijd nemen. Dus loop daar dan niet voor weg, maar wat betekent dat nou voor jou? Oké, jij bent Irene. Wat betekent Irene zijn nou eigenlijk voor jou? Wie is Irene? Nou, Irene is schrijver, Irene is een geliefde, Irene is een dochter, Irene is een zus. En jij hebt ook moederenergie in je, ook al heb je geen kinderen, weet je, wie ben je dan als je in je moederlijke energie zit? Wie ben je als collega? Wie ben je als leider? Wie ben je als, weet je, al die rollen. Wie is Irene? Ben je als vrouw? Ja, dat is diep werk, maar dat is wel waar het begint.
Dat zijn meteen goede journalvragen. Dus
Ja,
voor de
toch?
luisteraar die wil beginnen met journalen, begin vooral met deze vraag.
Dat is waar het begint. Ja,
Ja.
nou ja, goed. De meeste vrouwen die bij mij komen, hebben zichzelf dat soort vragen al gesteld. Dus die staan juist op een punt dat ze heel goed weten wie ze zijn. En dat ze ook heel blij zijn met wie ze zijn, heel tevreden zijn met wie ze zijn en met hun lichaam en met hun onderneming en eigenlijk gewoon heel succesvol zijn. En juist voelen van oké, vanuit deze springplank die ik nu heb en wat ik nu heb neergezet, dat is allemaal leuk en aardig, maar hoe kan ik nu dieper zakken? Wat zit er nou nog meer onder? Weet je, want en die willen de verdieping in. Ja, en dat is fantastisch, want je kan altijd dieper. Dus ja, en dan komt, weet je, dan gaan de vragen, dan kun je jezelf, dan kun je je intuïtie verder gaan trainen, dan kun je je psychic abilities verder gaan verdiepen, dan kun je echt ook zelf een connectie gaan maken met andere dimensies en met je spirituele gids. Als jij weet wie jij bent en daar goed in verankerd bent, dan is dat het natuurlijke gevolg daarvan.
Mooi. Dankjewel. Ik voel dat er een afronding aan zit te komen. En we hebben natuurlijk de beste schrijftips, die hebben we al genoemd. Maar misschien heb je nog een tip of een uitsmijter van iets wat je wil meegeven aan de luisteraars van deze podcast. Iets waarvan je denkt van, dat moet ik echt nog even kwijt.
Nou, ik ga een boek schrijven met jou.
Ja. Maar dat wil je nog even kwijt. Nou, ik vind dat heel leuk.
Dat wil ik daar kwijt. Maar dat vind ik best wel spannend. Om dat te zeggen. Ik heb al heel lang wil ik een boek schrijven. En heel, heel eerlijk. Ik heb natuurlijk een van jouw meditaties gedaan. En daar kwam uit dat ik waarschijnlijk niet eens één. Maar misschien een serie ga schrijven. Nou, we gaan het zien. Ik laat het helemaal los en helemaal open. Maar in die zin, weet je, ja, wat wil ik dan delen met hun? Nou ja, dat ik dus ook, om misschien gewoon een voorbeeld te geven daarin, ik dus ook niet met jou nu een vast proces daarin volg. Dus ik ga een boek schrijven, oké, en dat gaan we doen. En mijn hoofd zegt dan van, nou, dan moet ik dus met Irene, nou, dan gaan we dus een verdiepingssessie doen en dan gaan we dit doen, dan gaan we een plan maken en dat zal vast misschien ook allemaal komen. Maar op dit moment blijkt dat we ineens een podcast aan het opnemen zijn. Wat wel gepland was, niet gepland was, maar dat was dat. Oké, nou dan doen we dit dus nu. Al die stapjes, en ik ben niet alleen dat, weet je, ook andere podcasts waar ik dan te gast ga zijn. Dus het constant meebewegen daarmee. En erop vertrouwen dat uiteindelijk de juiste vorm gaat ontstaan. En in dit geval dus een boek, want ik heb mijn zinnen nu gewoon ook echt gezet op dat boek. Ik weet namelijk al heel lang dat het boek er moet gaan komen, dus dat gaat er gewoon komen. Dus dat gaat er gewoon komen. Dus waarom wil ik daar, wat wil ik hierin meegeven aan mensen? Nou, misschien wel dat je niet van tevoren hoeft te weten hoe het pad gaat lopen. En hoe je er gaat komen, maar dat je gewoon ja moet zeggen tegen wat je wil. Zoals in mijn geval nu, dus dat boek. En ik heb het vaak, wat ik al zei, ik heb vaker gedacht dat ik ja. Ik heb vaker ja gezegd tegen het boek, maar toen kon ik het nog niet helemaal in mijn lijf vasthouden. Dus ik kon nog niet het gevoel belichamen. En nu wel. Nu weet ik dat ik er klaar voor ben. En dat het juiste moment daar is. Maar ja, je hoeft het pad niet voor je te zien. Je hoeft niet te begrijpen hoe het pad gaat lopen. Je hoeft niet alle stappen te zien. Enkel dat gevoel hebben van ja, dit is het. Dit gaan we doen. En I'm committed. Ik ben toegewijd, ik ga dit doen. En dan gaat het zich ontvouwen. Zo cliché ook weer, hè? Jeetje.
Ja, je zit wel echt lekker in de clichés.
Ja, ik vind het cliché klinken. Ik hoor mezelf praten. Ik denk, nou, dit zijn dingen die ik zoveel mensen heb gehoord.
Dit is ook leuk om even als. Laten we dit dan de uitsmijter maken.
Laat dit dan de uitsmijter zijn.
Er zijn geen clichés. Want er is er altijd iemand die het nog niet gehoord heeft.
Nee, oké. Maar weet je wat het wel is? Ineens, ik heb. Oh, echt. Er zijn een aantal dingen waar ik heel lang een allergie op heb gehad. En misschien nog steeds wel een beetje. En ik hoor mezelf nu diezelfde dingen zeggen. Ik denk, oh god, jeetje. Wat, ik heb zo'n allergie gehad op mensen die dat zeiden. En nu hoor ik het mezelf zeggen. Maar hey, ja, dit is het. Dit is het. En onvoorstelbaar als dat het is. Dus ja. Kan ik nog tips geven verder?
Wil je
Nou ja,
nog meer tips geven?
ik heb geen idee. Heb ik al genoeg tips gegeven?
Nee, ik voel dat er nog geen aankomt. Dus kom nog maar met.
Nee, ik ben het aan het voelen, maar volgens mij. Ja, eentje. Oké, ik wou zeggen,
Oké,
even voelen.
echt een
Twee
laatste dan.
laatst. Deze is best wel belangrijk, want dit is wel. Ja, oké, dit is wel echt wel belangrijk. Ik heb namelijk zelf heel lang. Poging gewaagd om mij te richten op het doen van datgene waar ik blij van word. Dat is ook een iets wat ik veel mensen hoor zeggen van follow your bliss, follow your joy. Maar wat ik me heb gerealiseerd is dat het soms het doen waar je blij van wordt een te grote stap kan zijn. En het doen waar je blij van wordt is iets wat heel erg verbonden is aan je vrouwelijke essentie. Het doen wat in je lijf goed voelt. Maar als jij nog niet volledig in verbinding staat met je lijf, of daar volledig veilig voelt om helemaal in je lijf te zakken, om wat voor reden ook, er zijn echt ontelbare redenen die jou kunnen zijn, dan is blijdschap en joy en enthousiasme kan echt zijn, maar dat kan ook een overschreeuwende stem zijn. Dus als je niet precies weet waar je blij van wordt of wat je voelt. Ga dan voor het gevoel van innerlijke rust. Ga voor het gevoel van wat geeft je een vredig gevoel in plaats van een blij of optimistisch gevoel. Wat brengt er ontspanning in je lichaam? Waar zit de ontspanning? Waar zit de rust? Waar zit de kalmte? Ga dat in je lijf onderzoeken. Want het gaat erom dat je rust in je lijf vindt, dat je je zenuwsysteem kalmeert. En dan vanuit daar kun je je open gaan stellen. En ook echt een kanaal gaan worden voor die goddelijke essentie, voor die creatiekracht die door je heen wil stromen. Eerst vind die rust in jezelf. Echt, weet je, ik heb zoveel dingen gedaan uit enthousiasme. Het is allemaal fantastisch. Je kent me, I'm head in, weet je, ik duik als eerste ergens in. Huppakee, plons. Nicole doet het wel. Maar ik heb ook geleerd nu om te zeggen: nee, wacht even. Eerst de rust in mijn lijf hebben. Eerst gecentreerd zijn, eerst gekalmeerd zijn. Oké, en dan voelt dit nog steeds als het juiste ding om te doen. En soms komt er ook gewoon nee uit. En dan ook gewoon nee kunnen zeggen en durven zeggen. So find that center, please.
Mooi. Hele goede afsluiter. Dank je wel.
Alsjeblieft.
Nou, dank Nicole. Het was heerlijk om met je te praten. En ik ben blij met deze try-out van dit nieuwe format. Ik ga hem erin houden.
Zo. Dank je wel, lieve Irene. Fijn dat ik hier mocht zijn.
Ja, en alles wat je wil weten over Nicole vind je via de link in de show notes. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren naar deze spetterende aflevering van de Schrijf Je Leven podcast. Wil jij ook een boek schrijven en van je blogs een boek maken? Kijk dan even op mijn website voor alle informatie over hoe je dat kunt doen. Wens ik je nu een hele fijne dag en tot de volgende aflevering.